toilet is hier onder de hoek, denk ik.
Ja.
Ja.
Is compleet vernieuwd, dus...
Nou, ik zal eens kijken.
Gemeente, vooraf een enkele afkondiging. De dienst op zondag, tweede kerstdag, 26 december. Dan hoopt om 10:00 dominee Kok uit Stolwijk voor te gaan en om 6:30 dominee De Groot uit Dordrecht. De collecte, de eerste is bestemd voor Stichting Ontmoeting en de tweede voor de evangelisatie. En u kunt deze in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. Tot zover de mededelingen. Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 98 en daarvan het eerste en tweede vers. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. En het tweede, hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. Psalm 98, de versen 1 en 2. gemeente, doen we ook vanavond in verbondenheid met de kerk van de eeuwen en eveneens in verbondenheid met Gods wereldwijde kerk vandaag belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat vanavond met de geloofsbelijdenis van Nicea. We zingen daarna uit Psalm 48, het zesde vers. Want deze God is onze God. Psalm 48, het zesde vers, nadat we samen ons geloof hebben beleden. En in ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden. En ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Gemeente, laten we samen bidden. Heere, hoe groot en hoe heerlijk is uw naam op deze aarde. En wat bent u het waard om te ontvangen al de lof, al de dank en al de aanbidding. Om wie u bent. En om wat u hebt gedaan. Want Heere, als wij op deze eerste kerstdag samenkomen in de kerk en ook de dienst vanuit de huiskamer mee mogen luisteren en mee mogen beleven, dan mogen wij vandaag stilstaan, Heere, bij dat geweldige heilsfeit dat u, o Vader, uw Zoon, in deze wereld hebt gezonden. Dat u uw Zoon vanuit de hoge hemel hebt laten neerdalen in deze donkere wereld, en dat u hem ons menselijke vlees en bloed heeft laten aannemen, En met de kerk van de eeuwen mogen wij belijden, dat deed hij om ons mensen en om onze zaligheid. Dat deed hij om het lam van God te zijn dat de zonde van de wereld wegdraagt. Heren, als wij naar onszelf kijken, dan zien we schuld, dan zien we zonde, dan zien we gebrokenheid. Als wij naar onszelf kijken in het licht van uw woord, dan blijft er voor ons niet anders over dan het hoofd te buigen en te belijden. Heren, als u met ons in het gericht gaat, als u de zonde bij ons in rekening brengt, wie kan er dan voor u bestaan? Niemand. Wij hebben gezondigd, Heren, tegen de allerhoogste majesteit van u. En wij hebben niet anders verdiend dan de duisternis, dan de eeuwige verlorenheid, dan de dood. En wat bent u dan oneindig goed, Heren, dat u ons niet in de duisternis en de verlorenheid laat ondergaan, maar dat u uw Zoon gezonden hebt in deze wereld om de schuld te betalen, om de zonde te verzoenen, om uw heilige toorn te blussen, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal hebben. En wat bent u dan ook groot, Heren, dat u het dan niet aan ons overlaat, of wij wel of niet geloven zullen. Want als u dat aan ons overliet, Heren, dan geloofden wij het niet. Maar u hebt uw geest gezonden, die Heren is en die levend maakt. Uw geest die harten opent, zodat zondaren ontdekken verloren te zijn in zichzelf. En zodat zondaren leren zien de heerlijkheid van de Heere Jezus en in aanbidding buigen voor hem. En Heer, als wij dan vanavond het kerstevangelie openen en dat lezen, daarover nadenken, Heer, dan bidden wij om de leiding van uw Heilige Geest vanavond. Als we preken, als we luisteren, als we zingen, als we bidden. Want Heere, zonder de geest van u zal dat woord geen weerklank vinden in ons hart, zal dat woord in ons leven niet leiden tot geloof en bekering. Maar als u met uw Heilige Geest in ons midden bent, Heere, dan gebeurt het. Dan wordt het waar, dan wordt het werkelijkheid, dat harten opengaan en dat zondaren buigen bij de Heere Jezus en dat ze in hem hun heil en hun hoogst geluk vinden. En dan gebeurt het ook, Heere, dat zij die u lief hebben, verdiept mogen worden in het allerheiligst geloof. Dat we toenemen in de kennis en de genade van u. Stort dan vanavond uw Heilige Geest op ons uit. Leer ons en leid ons, Heere, opdat wij geloven zullen, aanbidden zullen. Opdat wij niet alleen met onze mond, maar ook met ons hart de lofzang zingen zullen. Op uw grote daden. En Heere, dan dragen we elkaar op aan de troon van uw genade. U kent ons in de vreugde en blijdschap. Maar u kent ons evenzeer in alle zorg en moeite, in alle verdriet en rouw, in alle eenzaamheid en pijn, in al onze aanvechting en bange vragen. En wij bidden, Heere, dat u zich ontfermen zult over een ieder van ons, en dat wij ons getroost mogen weten door de woorden van u. Want mensenwoorden, Heren, schieten tekort in de nood en de moeite van het leven. Mensenwoorden geven ons geen werkelijk houvast en troosten ons niet. Maar uw woorden, Heren, zijn ja en amen, waarachtig en betrouwbaar. Uw woorden, Heren, brengen ons hart tot rust. Uw woorden doen ons in de moeite en de zorg opademen en geven ons moed en kracht om voort te gaan. En daar bidden wij om, Dat u ons vertroosten zult. En bemoedigen zult. En we bidden niet alleen voor elkaar, we bidden ook voor uw kerk in deze wereld. Uw kerk in het bijzonder die vervolgd en verdrukt wordt. We denken aan onze broeders en zusters die in de gevangenis zitten omwille van uw naam. Die in strafkampen te werk zijn gesteld. Die gemarteld worden. Opdat ze uw naam zullen verloochenen. Wij bidden, Heere, dat u hen door uw genade standvastig maakt. Opdat zij volhardend uw naam zullen belijden. Volhardend u zullen liefhebben. We dragen het volk van Israël aan u op. Dat volk waarmee u eenmaal bent begonnen. En de beloften van uw Heere zijn onberouwelijk. Wilt u dan het deksel van hun aangezicht wegnemen, zodat zij de heerlijkheid van de Heere Jezus gaan zien en hem gaan belijden? We dragen onze overheid aan u op, Heere. Geef hen wijsheid en genade om te regeren, om ons land te leiden. Juist ook nu we als land en volk, als wereld in een geweldige crisis terecht zijn gekomen die nu al ruim anderhalf jaar voortduurt. Heer, dan heeft onze overheid uw wijsheid telkens weer nodig, want wie zal de juiste beslissingen kunnen nemen? In al de spanning die erop afkomt, de spanning die de samenleving in zijn greep houdt. O Heere, wij bidden voor hen die over ons gesteld zijn, dat u hen begiftigen zult met uw genade, met uw wijsheid, met uw geest. En ontfermt u zich over ons land, ons volk, ontfermt u zich over deze wereld. We belijden, deze crisis hebben wij verdiend. Niet alleen de wereld buiten de kerk, maar evenzeer de kerk zelf. Want als wij letten op ons kerkelijke leven, Heren, dan moeten we belijden dat wij de kerkgang en dat wij de evangelieverkondiging zo vanzelfsprekend hebben gevonden. Zo vanzelfsprekend dat we ons er vaak niet eens meer over verwonderden. En dan moeten we het u ook belijden, Heren, dat we als kerk zo vaak bezig geweest zijn met onszelf. En dat we zo vaak discussieerden over die zaken die eigenlijk niet eens aan de kern raken. Dan is het de kerkelijke verdeeldheid, Heren, die in het licht van uw woord niet anders zijn kan dan zonde. En tegelijk, Heren, zit er in deze crisis ook iets van een beproeving. En wij bidden dat de kerk door deze crisis heen leren zal om te leven dicht bij u. Leven zal door het geloof. En dat uw kerk midden in deze wereld een levende getuige van u zal zijn. Een levende getuige van die ene troost in leven en sterven. En dat zo de wereld in alle verwarring, in alle chaos, het leren zal dat alleen bij u houvast te vinden is. Heren, dat deze crisis kerk en volk tot bekering brengen zal. Tot een wederkeer aan uw voeten. Want heren, daartoe gaat deze roepstem toch uit. Als u slaat, dan slaat u niet om te plagen, maar dan slaat u opdat wij ons bekeren zullen, opdat we aan uw voeten komen, opdat wij als arm en ellendig volk het van u verwachten en op uw naam zullen betrouwen. Uw naam, die heilig is en goed. Heren, zo leggen wij onze gebeden voor u neer. En wij bidden, zie ons aan, niet in onszelf, maar zie ons aan in uw geliefde Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Gemeente, wij openen vanavond het woord van de Heere in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En we lezen het eerste hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 18. Johannes 1, vanaf vers 1 tot en met 18. In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlichtte ieder mens komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit den bloede, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen zeggende, deze was het van wie ik zei, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. We zingen met elkaar ter inleiding op de verkondiging uit de lofzang van Zacharias en daarvan het eerste, het vierde en het vijfde vers. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht. Het vierde dus wordt des Heeren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in hunne schuldvergiffenis. En het vijfde, voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. De lofzang van Zacharias, de versen 1, 4 en 5. Gemeente, in antwoord op de verkondiging zingen we uit Psalm 5, de versen 7 en 12. Psalm 5, de versen 7 en 12. Maar mij ontmoet uw mededogen. Ik zal uw woning ingeleiden naar het paleis der heiligheid in ware godsvrees neergebogen, uw gunst verhogen. En vers 12, het rechtvaardig volk zult gij belonen, terwijl gij Heere hen overdekt, hun tot een veilig schild verstrekt. Gij zult goedgunstig hen bekronen, ja bij hen wonen. Psalm 5, de versen 7 en 12 in antwoord op de verkondiging. Een uitgangspunt voor de verkondiging is Johannes 1, het 14e vers. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. We luisteren naar deze woorden onder het thema God slaat zijn tent op bij de mensen. God slaat zijn tent op bij de mensen. Gemeente, jongens en meisjes, wat is nu eigenlijk de essentie van kerst? Waar gaat het bij het kerstfeest nu eigenlijk om? Ik denk dat jongens en meisjes, vanavond voor jullie niet een heel moeilijke vraag is. Toen ik vanmorgen thuis aan tafel het aan mijn kinderen vroeg, toen zeiden ze, ja papa, met kerst gaat het over de geboorte van de Heere Jezus. Met kerst denken wij eraan dat er op aarde een kind is geboren. De Zoon van God, die geboren werd als mens en die gelegd werd in een kribbe. En inderdaad, dat is nou precies waar het met het kerstfeest om gaat en waar de evangelisten in het kerstevangelie over schrijven. En als we naar de evangelisten kijken, dan zien we dat de evangelisten Matthäus en Lucas en Johannes ieder op een heel eigen manier over dat kerstevangelie schrijven. Het bekendst is het evangelie van Lucas. Lucas die vertelt over een eenvoudig Joods meisje, Maria, die op een dag een ontmoeting heeft met een engel en die engel vertelt haar dat ze zwanger zal worden zonder dat ze gemeenschap heeft gehad met een man. Dat ze zwanger zal worden omdat de Heilige Geest over haar komen zal. En ze zal een kind krijgen. En dat kind dat uit haar geboren zal worden, dat zal de koning zijn die God beloofd heeft. En Lucas vertelt dan verder hoe Jozef en Maria tegen het einde van die zwangerschap op reis gegaan zijn, omdat keizer Augustus een bevel had gegeven dat iedereen moest worden ingeschreven, iedereen moest op reis naar de plaats waar die oorspronkelijk vandaan kwam. Want de keizer had het in zijn hoofd gekregen dat hij wilde weten hoeveel mensen er in zijn rijk woonden. En Jozef en Maria zijn gegaan vanuit Nazareth in het noorden van Israël naar Bethlehem in het zuiden. En toen ze daar kwamen, toen waren de dagen van de zwangerschap ten einde, toen werd het kind geboren, maar er was geen plek. De herberg was vol, geen huis waar ze gastvrij onthaald werden. Uiteindelijk belanden ze in een stal. En daar in het donker van de stal baart Maria haar eerstgeboren zoon. En ze wikkelt hem in doeken en ze legt hem in de voerbak in een kribbe. En dan vertelt Lucas over de engelen die verschenen zijn aan de herders en die hebben gezongen, ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde in mensen een welbehagen. En toen het weer donker geworden was en de engelen naar de hemel gegaan waren, toen zijn die herders gegaan met haast om het kind in de kribbe te aanbidden. Matthäus kiest een hele andere lijn. Waar Lucas vooral het kerstevangelie beschrijft vanuit het perspectief van Maria, de moeder van de Heere Jezus, kiest Matthäus vooral het perspectief van Jozef. Jozef die erachter komt dat Maria in verwachting is, maar die weet dat is niet van mij. Ik ben niet de vader van dat kind. Jozef die van plan is om Maria in het geheim te verlaten en om zo de schuld op zich te nemen. En Jozef die dan ook een ontmoeting heeft met een engel in een droom. En die engel die tegen Jozef zegt, Jozef wees niet bevreesd Maria tot vrouw te nemen, want dat kind wat zij krijgt, dat zal de zoon van God zijn. En jij Jozef, jij moet je als de aardse vader over Maria en haar kind ontfermen, haar beschermen. En dat is wat Jozef doet. Jozef dus vanuit het perspectief van, Matthäus dus vanuit het perspectief van Jozef, Lucas vanuit het perspectief van Maria, maar Johannes kiest een heel ander perspectief. Waar je bij Matthäus en bij Lucas het hebt over verhalen waar je je een voorstelling van kunt maken, hè? Je ziet Maria voor je ziet Jozef voor je ziet die herders, je ziet die wijzen. Ja, daar heeft het evangelie van Johannes bij dat kerstevangelie wel wat weerbarstigs. Johannes 1, daar vat Johannes het kerstevangelie samen in een paar woorden. Het woord is vlees geworden. Ja, dat heeft wel iets abstracts. Je kunt je daar moeilijk een voorstelling van maken. Wat bedoelt Johannes nu eigenlijk als hij dat zo zegt? Het woord is vlees geworden. Gemeente, als u een beetje vertrouwd bent met het evangelie naar de beschrijving van Johannes, dan weet u wellicht dat Johannes dol is op tegenstellingen. We komen dat in hoofdstuk 1 al tegen, de tegenstelling tussen licht en duisternis. Maar verderop ook de tegenstelling tussen leven en dood, tussen waarheid en leugen. En hier in vers 14 kom je ook twee van die uitersten tegen. Aan de ene kant het woord, aan de andere kant het vlees. En die twee brengt Johannes in dit vers met elkaar in verbinding. En als we wat beter kijken, gemeente, dan zien we dat Johannes in hoofdstuk 1 al heel wat dingen over het woord heeft gezegd. Hij is ermee begonnen. In het begin was het woord. In het begin. Wat herinnert aan Genesis 1. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. En Johannes zegt als het ware, als wij het hebben over het woord, dan hebben wij het over hem die er al was voordat de wereld ook maar bestond. Zoals de Vader er in het begin was, zo was ook de Zoon het woord er in het begin. Zoals de Vader de Eeuwige is, zo is ook de Zoon de Eeuwige. Het Woord was er in het begin, het Woord was bij God en het Woord was God. Als we het over het Woord hebben, dan hebben we het over de Eeuwige. Dan hebben we het over Hem die in een unieke relatie staat tot God, ja, die God zelf is. En in vers 3 gaat hij dan nog een stap verder en zegt, alle dingen zijn door dat woord gemaakt. Ook van dat woord kun je zeggen dat hij de schepper is van de hemel en de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. Hij is niet alleen de eeuwige, hij is ook de almachtige. En hij is het leven en het licht van de mensen. Alleen in verbondenheid met hem hebben mensen leven en hebben mensen licht. En als de verbondenheid met hem ontbreekt, ja, dan is er de dood en de duisternis. Als het dus gaat over het woord, gemeente, dan gaat het over de enige geboren zoon van God, die dezelfde majesteit, dezelfde verhevenheid, dezelfde glorie, dezelfde heerlijkheid heeft als de Vader. Dan hebben we het over God zelf. Je kunt over het woord niet verheven genoeg denken. En van dat woord, van dat eeuwige woord, dat almachtige woord dat de bron is van licht en van leven, van dat woord zegt Johannes, dat is vlees geworden. En vlees, gemeente, dat is meer dan mens. Johannes zegt niet het woord is mens geworden, het woord is vlees geworden. En vlees, Daarmee duidt Johannes ons menselijke bestaan aan zoals wij dat kennen. Het menselijke bestaan als een kwetsbaar, broos bestaan, sterfelijk. Het menselijke bestaan met alle moeite, met alle zorg, met alle pijn, met alle verdriet die het mensenbestaan op aarde typeert. Het woord is vlees geworden. Mens zoals wij mens zijn. Als je dat concreet wilt maken, dan moet je zeggen, het woord is vlees geworden. Dat wil zeggen, het woord is neergedaald vanuit de hoge hemel in de moederschoot van Maria en is daar een klompje cellen geweest dat gegroeid is tot een kleine baby. En die vervolgens als kleine baby geboren is, zoals wij geboren worden, met al de pijn en al de moeite die een bevalling met zich mee kan brengen voor moeder en kind. En het eerste geluid wat hij maakte toen hij op deze aarde verscheen, toen hij geboren werd, toen hij vlees werd, dat was het geluid wat wij allemaal gemaakt hebben toen we geboren werden. Dat is het geluid van het huilen. De schreeuw naar adem. Het gehuil om voedsel. Hij is opgegroeid tot een peuter die leerde kruipen en leerde lopen zoals wij leren kruipen en leren lopen. Met vallen en opstaan, waarbij je je hoofd stoot aan de punt van de tafel en waarbij je in het grind valt en je knieën kapot schaaft en huilend naar je moeder vlucht om getroost te worden. En hij groeide op tot een puber met de groeispurt die daarbij hoort. Met die lange armen en die lange benen die zo makkelijk in de knoop raken en waar je soms geen raad mee weet. Zo is hij mens geworden. Ons menselijke bestaan werkelijk in alles gelijk. Ja, uitgenomen de zonde, dat wel. Maar voor het overige ons mensen in alles gelijk. Hij is helemaal onder ons gekomen. Dat is duizelingwekkend toch? Alleen dat al. Het woord is vlees geworden. De eeuwige werd sterfelijk. De almachtige werd zwak en weerloos. Hij die alle dingen in zijn handen heeft, werd de afhankelijke die huilen moest om voedsel. Zo werd hij mens. Ja, waarom? Waarom? Medemenselijkheid? Om mee te leven met ons in onze gebrokenheid? Je kent wel van die verhalen misschien, jongens en meisjes, van koningen en prinsen die dan eens willen weten hoe het is om zwerver te zijn. Om te leven buiten het paleis en die dan hun koninklijke kleed afleggen en die dan een stelletje vodden aantrekken en die dan een dag of wat bij de zwervers gaan wonen. Om eens te weten hoe dat is, hoe die mensen leven. Maar dat is niet de reden waarom het woord vlees geworden is. Dat is niet de reden waarom de Zoon van God mens geworden is. De belijdenis van de kerk zegt, hij deed dat om ons en hij deed dat om onze zaligheid. En zo is hij onder ons komen wonen. Letterlijk vertaald staat daar en hij heeft onder ons getabernakeld. Getabernakeld. Daar hoor je een bekend woord in, denk ik. Het woord tabernakel. Nou, dat is inderdaad waar Johannes met dat woord ook aan herinneren wil. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, heeft onder ons zijn tent opgeslagen. Hij heeft onder ons getabernakeld. En hoe zat dat ook alweer, gemeente, met die tabernakel? Als we de geschiedenis van de tabernakel overzien, dan zien we dat dat begint in het Bijbelboek Exodus met de woorden dat de Heere het geroep van het volk Israël in Egypte heeft aangezien. Dat volk Israël, dat zit in Egypte, dat is een slavenvolk geworden. Ze moeten werken van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En als het niet hard genoeg gaat, krijgen ze een pak slaag op de koop toe. De kinderen worden in de rivier de Nijl gegooid en daar verdronken. Wat een leed, wat een pijn, wat een moeite. En ze hebben geroepen, ze hebben gezucht, ze hebben geklaagd. En er leek nergens uitkomst te zijn. En dan is daar de Heere die aan Mozes verschijnt en zegt: Mozes, ik heb het geroep gehoord. Ik heb de tranen gezien. En Mozes, ik ga dat volk bevrijden. Niet omdat dat volk het waard is, maar omdat ik dat wil. In mijn goedheid en mijn genade. Ik ga dat volk bevrijden. En dan stuurt de Heere Mozes naar dat volk toe. Daar begint het mee. Het eerste wat in die Exodus geschiedenis van God te zien is, dat is een dienstknecht, een mens die als middelaar tussen God en mensen instaat en die de mond van God is naar het volk van Israël en naar de farao van Egypte. En dan als het volk eindelijk uitgeleid wordt na die 10 plagen en eindelijk het land Egypte verlaten mag, ja, dan zou je kunnen zeggen, dan daalt de Heere een stapje verder naar beneden. Dan is daar de wolkolom en de vuurkolom die het volk van Israël voorgaat en die als een schaduw over het volk van Israël heen ligt. En tegelijk is er een geweldige afstand. Want God blijft in de hemel en mensen blijven op de aarde en er is geen verbinding. Maar als het volk dan bij de voet van de Sinaï komt, dan krijgt Mozes de opdracht een tabernakel te maken, een tent te maken. Want, zegt God, ik wil gaan wonen te midden van de mensen. Zoals het was in het paradijs toen ik de hemel en de aarde gemaakt heb, toen woonde ik bij de mensen, toen konden de mensen met mij omgaan, ze hoorden mijn stem aan het geritsel van de bladeren van de bomen. Dat wat door de zonde is stuk gegaan, dat wil ik herstellen. Ik wil gaan wonen te midden van de mensen. Ik wil gaan wonen te midden van het volk van Israël. En als dan die tent gemaakt is en die tabernakel die staat er en die tabernakel wordt in gebruik genomen, dan daalt de wolk van God vanuit de hemel naar de aarde en dan vervult de wolk, dan vervult de heerlijkheid van God de tabernakel. God gaat tronen op de ark tussen de cherubs. God gaat wonen in dat heilige der heiligen. En wat gebeurt er dan? Als God komt wonen te midden van de mensen. Wat er dan gebeurt is dat de priesters hun werk niet meer kunnen doen. Dat is dat Mozes, dat de priesters en dat het volk terugdeinzen, achteruitdeinzen, want zij verdragen het niet dat God komt wonen bij hen. Als God neerdaalt in zijn majesteit, in dat heilige der heiligen, dan deinst heel dat volk achteruit en ze voelen het aan. Wij kunnen niet in de nabijheid van God komen, wij verdragen dat niet. Er zit iets tussen. Er kan geen sprake zijn van directe omgang tussen God en mensen. En als je die geschiedenisgemeente dan nog wat verder doorleest, die geschiedenis van Gods wonen te midden van de mensen, dan kom je op een zeker moment zelfs tot de ontdekking, het is niet alleen zo dat mensen het niet verdragen dat God bij hen wonen komt. Maar er komt zelfs een moment dat God het ook zelf niet verdragen kan, te wonen te midden van de mensen. Want het boek Ezechiël laat ons zien dat op een zeker moment de heerlijkheid van God, de aanwezigheid van God, op de drempel van de tempel komt. En Ezechiël mag dan een blik in de tempel werpen en hij ziet dan dat die tempel vergeven is van de afgoden en dat de zonde er openlijk bedreven wordt en God zegt, hier wil ik en hier kan ik niet langer wonen en de heerlijkheid van God wordt opgeheven en verdwijnt. God woont niet langer te midden van de mensen. God kan niet langer te midden van de mensen wonen. Want het volk is hem ontrouw geweest en de zonde zit ertussen. Die geschiedenis, gemeente, van de tabernakel, dat is een geschiedenis waar een geweldige spanning op zit. Een geschiedenis die ons leert, God kan wel zeggen, ik kom wonen te midden van de mensen. Maar God kan niet te midden van de mensen wonen, want mensen zijn zondaren. Mensen verdragen het niet in het licht van Gods heerlijkheid en heiligheid. Ze kunnen voor hem niet bestaan. En als God er wel blijft, dan wordt het de dood en de ondergang van een ieder. En toch, gemeente, toch houdt de Heere in zijn trouw vast aan die belofte. Ik zal wonen te midden van de mensen en zij zullen wonen rondom mij heen als mijn volk, als mijn zonen. Ja, hoe moet dat? Hoe kan dat? Het is alsof Johannes hier zegt, dat is wat hier nu in vervulling gaat. Hier gaat God zijn belofte waarmaken. Hier gaat God doen wat hij gezegd heeft. Hier daalt het woord neer. En hier komt het woord wonen te midden van de mensen. Hij heeft onder ons getabernakeld. Hij is in deze wereld neergedaald. Hij is onder ons komen wonen. En hij heeft zijn heerlijkheid laten zien. De heerlijkheid van de enig geborene van de Vader. Een heerlijkheid vol van genade en waarheid. Wat is de heerlijkheid die hij laat zien dan? Er zijn wel exegeten en uitleggers die dan terugverwijzen naar Ezechiël en zeggen, die heerlijkheid, dat is teken van Gods aanwezigheid. Hij is onder ons komen wonen en in Jezus hebben wij gezien, God is met ons. En ik denk dat die lijn inderdaad een terechte lijn is en tegelijk vanuit het Johannesevangelie is er nog wel wat meer te zeggen dan dat. Want dat woordje heerlijkheid, dat speelt in het Johannesevangelie een heel belangrijke rol. Als God komt wonen te midden van de mensen, dan geeft dat een onverdraagzame spanning. Hoe kan het? Hoe moet het? En dat is nu precies wat dat woordje heerlijkheid in het Johannesevangelie gaat uitleggen. Want waar komen we dat woord heerlijkheid tegen? Ik doe even een greep in een paar geschiedenissen. De eerste geschiedenis waar we het woord heerlijkheid tegenkomen, waar Johannes de heerlijkheid van Jezus ziet, dat is de geschiedenis van de bruiloft in Kana. Nou jongens en meisjes, je weet misschien wel, die geschiedenis, een bruiloft in het Oude Oosten duurde 7 dagen, een week lang feest. En op die bruiloft in Kana was de Heer Jezus uitgenodigd, samen met zijn discipelen, ook Maria, zijn moeder was aanwezig, wellicht omdat het bruidspaar familie was. En zo halfweg dat bruiloftfeest is de wijn op. Nou, jij zou misschien zeggen, dan schenken ze toch limonade. Maar ja, die hadden ze niet. Iedereen dronk wijn. Geen wijn zoals wij die vandaag kennen, maar wijn met veel minder alcohol, vaak ook wat aangelengd met water. Iedereen dronk wijn. Dus als de wijn op is, dan betekent het gewoon eenvoudigweg, er is geen drinken meer. Nou ja, wat gebeurt er op een feest als er geen drinken meer is? Nou, dan kijken de mensen elkaar aan als er geen drinken meer is en dan zeggen ze, nou kom, zullen we naar huis gaan? Die bruiloft, die dreigt zo halfweg gewoon afgebroken te worden. En dat bruidspaar, dat loopt het risico dat ze jaren later nog over de tong zullen gaan en te schande gemaakt zullen worden, want wat een armoede was het op die bruiloft. Ze hadden niet eens genoeg wijn, ze hadden niet eens op zoveel gasten gerekend. De Oosterse gastvrijheid krijgt een geweldige knauw. Op die bruiloft is Jezus en daar openbaart Jezus zijn heerlijkheid. Hoe doet hij dat? Nou, als de wijn op is, dan gaat Jezus naar de dienaren toe en hij geeft ze de opdracht om die watervaten die er stonden voor de reiniging, om die watervaten te vullen tot de rand. Dat is zo'n 600 liter, zo'n 600 pakken melk. Dat is een heleboel. En als die watervaten tot de rand zijn gevuld, dan moet zo'n dienaar uit zo'n watervat een beker scheppen en die moet hij naar de hofmeester brengen. En als de hofmeester die beker aan de lippen zet, dan is het de heerlijkste wijn die hij ooit geproefd heeft. Wat Jezus daar doet is water veranderen in wijn. En zo wordt de bruiloft gered. Het feest kan doorgaan. En dan zegt Johannes, dit is het eerste teken wat Jezus doet. Je mag ook vertalen vanuit het Grieks, dit is het principe van wat Jezus doet. Dit is hoe Jezus werkt. Zo openbaart hij zijn heerlijkheid. En let u op, het Johannes-evangelie is een evangelie vol met symboliek, vol theologische lading. Waarom kiest Jezus ervoor water te veranderen in wijn? Nu, water in de Bijbelgemeente is vaak het symbool van de tegenspoed, van de moeite, van de zorg. Water heeft in het Oude Testament vooral vaak ook iets bedreigends. Terwijl wijn in de Bijbel het symbool is van de vreugde, van de vreugde van God ook. Waarom verandert de Heer Jezus water in wijn? Nu, daar gaat Psalm 42 in vervulling. Want Gods goedheid zal uw druk eens veranderen in geluk. Wat komt de Heere Jezus doen als hij wonen komt onder ons mensen? Hij komt de druk, de zorg, de moeite, de pijn wegnemen en er het geluk, het leven, de zaligheid voor teruggeven. Een aantal hoofdstukken later komt dat woord heerlijkheid opnieuw terug. Bij de opwekking van Lazarus. Lazarus, de vriend van de Heere Jezus, die ziek geworden is, die gestorven is. En als Jezus dan in Bethanië komt, dan ligt Lazarus al 4 dagen in het graf. En dan zegt Jezus tegen de omstanders, haal die steen van het graf weg. En die omstanders zeggen, Heere, zou u dat nou wel doen? Hij ligt er al 4 dagen, de doodsgeur zal je tegemoet komen. Dat gaat toch niet? En Jezus zegt, weg die steen. En als de steen is weggerold, dan zegt Jezus, Lazarus, waarom is hij gestorven? Hij is gestorven tot heerlijkheid van God. Opdat de heerlijkheid van God geopenbaard zal kunnen worden. En welke heerlijkheid laat Jezus daar dan zien? Lazarus, kom uit. En wat geen mens voor mogelijk houdt, dat gebeurt. Lazarus, de dode, hij staat op uit de doden. Jezus roept hem terug tot het leven. Jezus is niet alleen gekomen om de druk te veranderen in geluk, hij is ook gekomen om de dood weg te nemen. Om de dood, het loon dat de zonde uitbetaalt, weg te halen. Om de dood van zijn prikkel te ontdoen. En dan komen we aan het slot van het evangelie en daar speelt het woord heerlijkheid en verheerlijken een cruciale rol. De verheerlijking van God is dit, dat Jezus wordt verhoogd. En verhoogd worden in het Johannesevangelie is niet de hemelvaart, is ook niet het zitten van Jezus aan de rechterhand van God. Johannes zegt verhogen, dat begint al veel eerder. Verhogen, dat begint bij het kruis. De verhoging van Jezus is dat hij wordt vastgespijkerd aan de ruwe kruisbalk, dat de spijkers door zijn voeten geslagen worden, dat hij daar hangt tussen hemel en aarde. Daar openbaart hij de heerlijkheid van God, vol van genade en van waarheid, vol van genade en trouw. Daar laat hij zien dat God zich bij de zonde van ons mensen niet neerlegt, maar dat God zijn enige zoon in de wereld geeft om het mogelijk te maken dat God wonen kan te midden van de mensen. Dan moet de zonde er tussenuit, dan moet de schuld er tussenuit, dan moet die zonde worden verzoend. En dat is wat de Heere Jezus kon doen. Het woord is vlees geworden om het lam van God te zijn. Het woord is onder ons komen wonen. Om te redden, om zalig te maken, om te verzoenen. Dat is de heerlijkheid die hij laat zien. De heerlijkheid van God, dat is ontfermende heerlijkheid. Dat is genadevolle heerlijkheid. Dat is de heerlijkheid van Gods trouw, die het werk van zijn handen niet loslaat en de schepping niet prijsgeeft aan de dood en de ondergang, hoe verdiend ook. Maar dat is de heerlijkheid van God die zijn zoon in de wereld zendt om te redden. Opdat het werkelijkheid wordt waar Openbaring 21 dan over spreekt. Dat nieuw Jeruzalem waar God woont bij de mensen. En de mensen ze wonen bij God. En al die eerste dingen die bij dat vleeselijke bestaan van ons horen. Van tranen, van moeite, van zorg, van pijn, van verdriet. Het is daar verdwenen. De herschepping voltooid. Het paradijs weer terug. Een kerstlied zingt daar schitterend over. Ver van de troon der tronen en 's hemels zonneschijn wilt ge onder mensen wonen, der mensen broeder zijn. Tot met God wilt ge ons verzoenen, tot God heft ge ons omhoog. En onder miljoenen had gij ook mij op het oog. En tot dat laatste gemeente wil het kerstevangelie en de verkondiging van het kerstevangelie ons brengen. Want waarom wordt het ons verkondigd? Waarom schrijft Johannes zijn evangelie? Johannes zegt, ik schrijf mijn evangelie met maar één doel. Opdat u geloven zult. Opdat u geloven zult. Opdat u ontdekken zult en erkennen zult. Dat u zonder de Heere Jezus Christus, zonder dat woord dat vlees geworden is, een eeuwig verloren mens bent. Zonder hem geen leven en geen licht. Zonder hem is alleen maar de duisternis en de dood er. Maar wie op hem vertrouwt, wie tot hem de toevlucht neemt, wie hem omhelst, die zal het leven en het licht ontvangen. Het woord is vlees geworden. Het woord is onder ons komen tabernakelen. Het woord is gekomen om het werkelijkheid te maken. God die woont in midden van de mensen en mensen die wonen bij God. Proef je de geweldige liefde. God die met ons lot bewogen is om ons van zonde en ongeval te ontslaan. En die daarom een ster in Jacob op doet gaan. Die daarom zijn zoon geeft. Opdat u gelovend in hem het leven hebt. En geloven wil zeggen dat je met lege handen, met je verloren bestaan, neerbuigt bij hem en het alleen nog maar van hem verwacht. Van hem die vlees wilde worden en die zijn heerlijkheid liet zien van verzoening, van genade, van trouw, opdat je leven zult. Amen.
Thank you.
Gemeente, laten we samen danken en bidden. Heere, dat u wonen wilt bij zondaren. Die geschiedenis van de tabernakel laat zien dat het eigenlijk helemaal niet kan. Want u bent zo heilig. En wij zijn zo onheilig. Maar dat u nu uw zoon gezonden hebt in deze wereld. Het woord is vlees geworden. En zijn heerlijkheid is. Dat hij zichzelf geven wilde. Tot verzoening. Van de zonde. Opdat een ieder die in hem gelooft. Echt bij u wonen zal. Een vrije toegang tot u hebben zal. En eeuwig uw aangezicht zal zien. Het is onbegrijpelijk, Heere. En wij bidden, geef dat wij dan geloven zullen. Dat wij op Jezus Christus alleen ons betrouwen stellen zullen. Dat we leven zullen vanuit hem. En zo de omgang met u mogen kennen. Heere, gaat u mee, behoed en bewaar ons. Laat de gemeente ook morgen weer samenkomen onder de klanken van het evangelie. Sterk onze broeders, die ook dan het woord van u bedienen mogen. Geef hen wat ze daarin nodig hebben. Maak hen vol van uw geest en genade. En bouw zo uw koninkrijk. Om Jezus wil. Wees met ons, Heer, als we van hier gaan. Wees met hen die in alle eenzaamheid thuiskomen of in alle eenzaamheid thuis zijn. Straks de stilte dan neerdaalt, Heere, wilt u dan zelf in hun midden zijn. Bij hen zijn. Om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot, gemeente, Psalm 69, het 14e vers. Gij hemel, aarde en zee vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Psalm 69, het 14e vers. Thank you. Ga in vrede heen en draag met u mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.